Nou, gaat u er rustig voor zitten, maar dat had u al gedaan, dus dat hoef ik helemaal niet meer te zeggen. Dat is totaal overbodig. Israël en de belofte van God. Israël, ook daar zit de naam van God natuurlijk al in. Israël, El, God, strijder Gods. Peter die klikt, dat is mooi. Nou, we gaan het eigenlijk vanavond over deze verschillende deelonderwerpen een beetje hebben. Dus ik wil even kijken naar de geschiedenis, want Israël en de belofte van God, ja, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. We hebben 2000 jaar kerkgeschiedenis achter de rug. En je moet eigenlijk wel lef hebben om als christen uit de heidenen nog over zo'n onderwerp te durven spreken. Want we hebben verschrikkelijk veel boter op ons hoofd. En die boter is aardig zuur. Daarna gaan we kijken naar wat Joodse reacties. We gaan kijken naar wat nou het verband is tussen Israël en de belofte van God en het... En eindeloze straf, wat de kerk ingeslopen is. Volgens mij heeft dat alles te maken met Israël. We gaan kijken naar, en dan duiken we echt de Bijbel in, dus u moet eventjes geduld hebben. Kijken naar de positie van Israël in het hele Bijbelse denken. En tenslotte kijken we naar de belofte. Hoe zit het nou met de beloften voor Israël? Dus gaat u er maar rustig voor zitten. Even kijkend naar de geschiedenis. En de geschiedenis, dan gaan we beginnen met Edward Flannery, die ga ik citeren. En nou is het heel handig, want het briefje waar de bladzijden op staan, die heb ik niet meegenomen, dus ik moet even bladeren af en toe. Ach ja, bij orthodoxe Joden zegt men wel eens, hè, als je daar thuis komt, daar moest ik even aan denken nu ik dit plotseling vergeten ben, er is altijd iets niet volmaakt. Ik kwam in Israël eens bij een orthodox Joodse familie. Prachtig huis hadden ze. Maar één stukje zag er niet uit. Zo'n klein stukje. Ik vroeg, ja, waarom is dat nou? Waarom nou één stukje wat er niet uitziet? Ja, zeiden ze, de aarde is nog niet volmaakt. God is nog bezig. Hij is nog aan het scheppen. En hoe kan ons huis dan al volmaakt zijn? Als God nog bezig is. Nou, vond ik wel een mooie. We zijn tenslotte op weg naar de volmaakte Shabbat. Had u die wel eens gehoord? Dat is wel mooi. Een persisch tapijt is ook nooit volmaakt. Oké. Deze Edward Flannery, die zegt het volgende. Een katholieke geleerde. Die zegt, de meeste christenen, en dit wil ik maar een beetje als motto gebruiken voor vanavond, zelfs zij die flink gestudeerd hebben, hebben geen flauwe notie wat er allemaal in de loop van de geschiedenis met de Joden gebeurd is. En wat voor schuld de kerk daaraan heeft. Het is niet overdreven te stellen dat juist die bladzijden uit de geschiedenis, die de Joden blijvend gedenken, door de christenen uit hun gangbare geschiedenisboeken zijn gescheurd. Veel informatie die u nu vanavond hoort, en misschien heeft u al vaker gehoord, is toch wel even slikken. We duiken even de kerkgeschiedenis in. Als het gaat over de relatie tussen Israël en tussen de kerk. De vierde eeuw, daar beginnen we. Chrysostomus. Chrysostomus, een theoloog die bekend staat. Is trouwens een messiaans boek hierover. Daar citeer ik het een en ander uit. Chrysostomus, een theoloog uit de vierde eeuw. Stond bekend om zijn zachtmoedigheid, om zijn liefdevolle houding. Een van de grootste kerkvaders uit deze vierde eeuw. Die schrijft, als het om het Joodse volk gaat, schrijft hij het volgende. De synagoge is erger dan een bordeel. Het is een roversnest en een hol van roofdieren. Een demonentempel, vol afgoderij. Een schuilplaats van liederlijke bandieten en zelfs een woonplaats van duivels. Joodse misdadigers komen er bij elkaar. De moordenaars van Christus. Het is er slechter dan in een kroeg. Een dievenbende, een huis dat slecht bekend staat. Een woonplaats van ongerechtigheid. Een schuilplaats van duivels. Een afgrond van verdoemenis. Ik haat de Joden om dezelfde reden als waarom ik de synagoge haat. Heftig. Ik wil het even scherp neerzetten. Wat voor boter hebben we dan op ons hoofd? Nou, het begint al wat te verzuren, de boter. We gaan wat door naar ook niet de minste, Bernard van Clairvaux. Voor de kennis van een beetje geschiedenis, we zitten nu inmiddels in de 13e eeuw ongeveer. een belangrijke christelijke denker, die Bernard van Clairvaux. En die zegt ook weer over Israël: boosaardig zaad. Er is niets in hen wat niet ruw en grof is. Of dat nu hun beroep is, of de manier van doen, of hun interpretatie van dingen. Zelfs de rituelen waarmee ze God dienen. Ze zijn een geslacht dat niet God als vader heeft, maar dat uit de duivel is. Ze zijn moordenaars en dat zijn ze van het begin af aan geweest. Ik maak het nog wat erger hoor. Ik stort al het afval maar even over u heen. Want dan weten we waarom dit soort avonden zo belangrijk zijn. En hoe in de loop van de kerkgeschiedenis de theologie beïnvloed is. Door dit soort denken. Petrus de Eerbiedwaardige. Trouwens, ik wil niet zeggen dat deze theologen dus geen zinnige of hele mooie dingen hebben gezegd. Iedereen, zegt men wel eens, heeft wel een blinde vlek. Ik ook. Ik heb dingen die zie ik gewoon niet. Ik kan u niet zeggen wat het is, want ik zie het niet. Dus ik hoop dat u het me vertelt vanavond. Want dan ben ik weer een stap verder. Zo kunnen we elkaar dingen leren. Dus blinde vlekken, ja. Dit was een gigantische blinde vlek van het christelijke denken. Van de kerk der eeuwen. En wij mogen blij zijn. Niet om die mensen een schop na te geven. Misschien hadden wij hetzelfde gezegd in die omstandigheden. Dat weet ik niet. Maar we mogen blij zijn dat we die blinde vlek kwijt zijn. Petrus de Eerbiedwaardige. Een tijdgenoot van Bernard van Clairvaux. In zijn tijd beschouwd als een voorbeeld van christelijke naastenliefde. Maar hij schreef het volgende. Jullie Joden, ik richt me tot jullie, die tot op de dag van vandaag de Zoon van God verloochenen. Hoe lang nog, arme zielen, weigeren jullie die waarheid te aanvaarden? Ik twijfel er echt aan of een Jood menselijk is. Ik sleep een monsterachtig dier uit zijn hol en zet het te kijken in het amfitheater van de wereld, zodat alle volken het kunnen zien. Ik haal jou tevoorschijn, Jood, wild beest, zodat iedereen je kan zien. Je kunt het bijna niet geloven dat dit soort geleerde theologen, je denkt, nee, maar ze zeiden het echt. Mag de volgende? Een paus, Innocentius. We zitten inmiddels wat verder in de middeleeuwen. Paus Innocentius III stond bekend om de hulp die hij bood aan Joden. Dus praktische hulp. Er was vervolging, ze konden schuilen in de kerk. Dus hij was one of the good guys. Maar hoe zal het dan met zijn theologie? Hij schrijft. In het licht van wat we net hebben gehoord, is dit eigenlijk heel vriendelijk wat hij schrijft. Als ik dat nou net niet had geciteerd, had u gezegd van nou, maar luistert u. De Joden, tegen wie het bloed van Jezus om wraak roept, moeten niet gedood worden. Nou, dat is al heel wat. Huh? Want dan overtreden we als christen de wet van God. Maar ze zijn gedoemd over de aarde rond te zwerven. Totdat het schaamrood hen op de kaken staat. Ja. Maarten Luther, een wat bekender voorbeeld. Ik heb ooit een jaar of wat geleden hadden ze me bij een Lutherse studentenvereniging uitgenodigd. Op Lutherdag. En ik moest als historicus een lezing houden over het leven van Luther. Dus ik had ze wel wat gewaarschuwd. Dat het geen lofrede zou worden, alleen maar. Hij heeft fantastische dingen gedaan. Zeer moedige christen. Die tegen de stroom in durven te roeien. Durven te zeggen dat geloof alleen. Dat rechtvaardiging alleen uit geloof is. Maar ook hij had weer diezelfde blinde vlek. Die had hij eigenlijk bijna geërfd van de christelijke traditie waarin hij stond. Hij heeft een boekje geschreven. Over de Joden en hun leugens. Hij begon heel positief. Hij zei eigenlijk in het begin, zei hij, van ja, beste mensen, hij had Joodse vrienden. En hij zei tegen de Joodse vrienden, ja, logisch dat jullie niet in Jezus geloven. Want die katholieke kerk, ja, wat spiegelt die nu jullie voor Jezus voor? Dat deugt niet. Ik zal jullie eens uitleggen wie Jezus echt is. Maar wat bleek nu? Alsnog geloofden ze niet in hem. Hij schrijft aan het begin van zijn carrière, Luther, sommige Joden zouden zich best wel aangetrokken voelen tot het christelijk geloof. Want die dwazen en stommelingen, pausen, bisschoppen, drogredenaars en monniken, hebben de Joden tot op heden zo behandeld, dat als ik een Jood was en zag welke stomkoppen aan het hoofd van de christelijke kerk stonden, Luther stond niet bekend om zijn fijngevoeligheid als het gaat om taalgebruik. Het is zelfs zo dat de tafelredes van Luther, die zijn gekuist, want anders durfden de uitgevers niet op de markt te brengen. Dus als ik zag welke stomkoppen aan het hoofd van de christelijke kerk stonden, ik liever een varken dan een christen zou willen zijn. Want ze hebben de Joden als honden behandeld en niet als mensen. Nou ja, daar heeft hij wel gelijk in. Als ik eventjes de citaten weer voor ogen tover die ik u net heb voorgelezen. Maar dan zijn we 20 jaar verder. En Luther is moe, hij is oud, hij is gefrustreerd. En het wil allemaal niet zo lopen in zijn leven. En dan schrijft hij een boekje over de Joden en hun leugen. En daar schrijft hij in, wat moeten we als christenen met het verworpen Joodse geslacht? En dan zegt hij, ten eerste moeten hun synagoges worden verbrand. Ten tweede moeten ook hun huizen verwoest en vernietigd worden. Ten derde moeten hun gebedenboeken en talmoeds afpakken. Ten vierde moeten hun rabbies een verbod krijgen om onderwijs te geven, op straffe des doods. Ten vijfde mogen ze geen paspoorten meer hebben en niet meer reizen. Ten zesde moeten ze ophouden met woekeren. Er zit een heel verhaal achter. Wat heet woekeren? Joden waren de enigen eigenlijk die geld mochten uitlenen. Want christenen mochten dat niet in de middeleeuwen. Ten zevende moeten we jonge en sterke Joden en Jodinnen een dorsvlegel, een bijl, een houweel, een spade en een spinnenwiel geven. In het zweet des aanschijns moeten ze hun eigen brood verdienen. Deze luie onderkruipsels moeten uit onze maatschappij verwijderd worden. Weg met hen. Ten slotte, nobele prinsen en edellieden die Joden in uw gebied hebben, als mijn advies u niet past, zoek dan een beter, zodat u en ik verlost worden van deze ondraaglijke duivelse last. De Joden. Een heel andere Luther. De Lutherse kerk heeft zich gedistanceerd van dit werkje. Wanneer? In de jaren 50. Dat is toch wel tamelijk laat. Nog een flinke periode zelfs na de Holocaust. We hebben het bijna gehad hoor, de ellende die ik eerst over u uit wil storten. Want anders dan halen we de pauze niet. We duiken nog even de middeleeuwen in. Even wat. Even kijken. Ja, dankjewel. Hoe zat het nu in de middeleeuwen? En ik zal dit hele stuk niet voorlezen. In de middeleeuwen was het zo. De volgende mag alvast op Peter. Zo gaan we kijken naar wat Joodse reacties. Op dit denken vanuit de kerk. In de middeleeuwen als je als Jood christen werd. En er werd behoorlijk op aangedrongen. Op alle mogelijke manieren. Via de inquisitie. En allerlei vervelende dingen gebeurden er. Als je besloot als Jood christen te worden, toetrad tot de christelijke gemeenschap, dan waren er allemaal rituelen voor bedacht, hoe dat dan werkte. En je moest onder andere voor in de kerk komen zitten, dan werd er een varkenslapje voor je klaargemaakt. Dat moest je dan opeten, zodat duidelijk werd dat je Jood zijn afzwoor. En je moest ook allerlei dingen zeggen, hardop, luid en duidelijk voor de gemeenschap. Onder andere, ik zal niet het hele verhaal voorlezen, het was een heel formulier wat je moest uitspreken. Ik zal er een paar dingen uit citeren. Ik zweer elke gewoonte of gebruik van het Joodse geloof af. En ik verafschuw alle ceremonies en wetten die ik vroeger gehouden heb. Ik zal nooit meer terugkeren tot het braaksel van het Joodse bijgeloof. Ik zal mijn vrienden alleen onder christenen zoeken. Wij zullen ons niet vermengen met de vervloekte Joden die ongedoopt blijven. Dus even kijken. Ik vervloek de oudsten, de opperrabbijnen en Joodse dokters. Als ik op wat voor manier dan ook afdwaal van het rechte pad of het heilige geloof veracht, mogen dan de vloeken van de wet over mij komen. Mogen alle plagen van Egypte dan op mij, mijn huis en al mijn kinderen vallen. Dus ik zal het slot nog even lezen. En mogen ik, wanneer ik voor de rechterstoel van de verheven en glorieuze rechter, onze Heer Jezus Christus verschijn, gerekend worden onder degene waartegen de rechter zal zeggen, gaat weg voor mij, niet gerekend worden, gaat weg voor mij vervloekte naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Nou, de boter. Hebben we eerst maar eens even heel duidelijk erop gelegd. Dus als we het gaan hebben over Israël en de belofte van God, dan torsen we dit een beetje met ons mee. Daar ontkom je niet aan. Dan zeg je, ja, maar dat geloven wij toch niet? Zeker als evangelische christenen, ik ben lid van een evangelische kerk, kerk van de Nazarenen, hebben we vaak de neiging om te zeggen van ja, dat hebben ze vroeger, er waren geen echte christenen joh, er waren naamchristenen. Maar zo denken wij toch niet, kunnen wij toch niks aan doen? Oh, wacht even, dat is waar, kunnen wij niks aan doen. Pas alleen nog een interessante discussie gehad met wat leerlingen van me, dat ging dan over het slavernijverleden waar Nederland aan deelgenomen heeft. En de stelling was dat we daar op de een of andere manier toch nog steeds verantwoordelijk voor zijn. Eindeloze discussie, hou ik van, eindeloze discussies. Alhoewel, er moet wel een keer een eind aan komen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Maar ik denk, we staan wel, als christenen van nu, staan we op de schouders van een christelijke traditie. En ja, of we dat nou leuk vinden of niet. Joodse reacties op dit christelijke denken. Gaan we. En dan duiken we uiteraard bijna de Bijbel in. Moet ik even denken, want ook hier weer heb ik de bladzijde natuurlijk weer even niet bijgeschreven. Om het wat makkelijk te maken voor mezelf. En voor u, want nu moet u even wachten. Kijk, Peter knipt er toch allemaal uit. Nee, dat is geen probleem. Even kijken hoor. Er zijn een paar hele sterke. Die Rav Shimon Walba is een orthodoxe Jood, een rabbi. Een bekende in Israël. En die zegt wel een paar hele rake dingen. Als ik het kan vinden natuurlijk. En als ik het niet kan vinden slaan we het over hoor. Dan gaan we direct de Bijbel in. Even kijken. Geeft u me nog een minuut? Dan heb ik het. Kan er wat pauzemuziek op? Ja, nee, dit gaan we knippen. Maar ik vind het jammer om het niet voor te lezen, want ik heb nu zoveel vervelende dingen gezegd. Nu kunnen we ook even kijken naar de reactie in Joodse hoek hierop. Stond er toch echt in? Nee, helaas. Daar heeft, even kijken, Dr. Michael Brown heeft er geen register in gezet. Dit heet, zeer de moeite waard hoor, bloed aan onze handen. Er zijn meer van dit soort boeken verschenen, maar dit is een hele, hele goeie. Even kijken. Geeft u me even een paar minuutjes, dan ik zoek het even op. Zoeken we op. Kijk, dit moet je nou als docent moet je dat niet doen als je voor een klas met kinderen staat. Dat is niet handig. En ik beloof u. Ja, het doet een beetje denken aan die dominee. Hè? Die was op een gegeven moment ergens aan het preken. En hij was zijn aantekeningen vergeten. En hij was aan het zoeken in zijn zak en zoeken in zijn zak. En toen, ja, toen moest hij er toch van komen, want dat had echt niet. En op een gegeven moment zei hij, van beste gemeente, ik zal het u maar eerlijk zeggen. Ik ben mijn aantekeningen vergeten. Ik moet deze preek helemaal vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. Maar ik beloof u, dat zal nooit meer gebeuren. Ja. Maar ja, een citaat, ja, dat is toch wat lastiger. Twee citaten, ik wil ze toch heel graag. Nee, anders laat ze maar even zitten, dan zoek ik ze in de pauze wel even op. Hoort u ze na de pauze? Ja, laten we dat maar doen. Want ik kan ze even niet zo snel vinden. Twee citaten hoort u na de pauze van mij terug. Ja, anders moet Peter te veel knippen. Joodse reacties. Nou, deze twee Joodse reacties liggen er niet om, hoor, maar die hoort u nog van mij. Andere Joodse reacties. Reactie van de Heer Jezus. Die gaan we lezen in Lucas 19. Lucas 19, vers 41 tot 44. En nu duiken we de Bijbel in. Weet u wat ik zo bijzonder vind aan het Bijbelse denken? Dat het geen theorie is, het is geen theologie, het is geen dogmatiek. Maar Jezus begint met tranen. Als hij het heeft over Jeruzalem, als hij het heeft over Israël. En wat mij is opgevallen, als je alle citaten hebt gehoord van de kerkleiders, dan is het keiharde theologie, maar kom geen traan tegen. Ik kom wel hele harde veroordelingen tegen vanuit een bepaalde theologische bril. En Jezus zegt dan, als het gaat om Jeruzalem, vers 41 van Lucas 19. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, Jeruzalem, weende hij over haar. En zeide, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, wanneer uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen, en u omsingelen, en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Hier gaat het om tranen. Jezus is bewogen met Jeruzalem. En later zullen we ook nog een tijd tegenkomen, als we straks over de belofte gaan hebben, dat dit niet het eindstation is. Dat Jezus zegt, er is altijd een totdat, als het gaat om Israël. Paulus. Ook bij Paulus komen we tranen tegen, als het gaat om Israël. En waarom benadruk ik dit nu? Omdat ik die in de theologie niet ben tegengekomen. In onze traditie, die tranen. Romeinen 9, de eerste paar versen. Waarboven staat de verkiezing van Israël. En daar staat, ik spreek de waarheid in Christus. Romeinen 9 vanaf vers 1. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik al wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten, naar het vlees. Wat Paulus hier zegt, is eigenlijk in één lijn met wat Mozes al eerder heeft gezegd. Paulus is hier de tweede Mozes. Mozes die de berg op is, 40 dagen en 40 nachten, weet u nog, Exodus. En ondertussen is het volk bezig af te dwalen daar beneden. Ze bouwen een gouden kalf. Dat zijn die kalveren, die heersers, die goden van de volkeren. En ze gaan dat gouden kalf aanbidden. Ondertussen is Mozes op die berg. En dan heb je die beroemde, beruchte passage waarin Mozes op een gegeven moment tegenover de Heere God staat en zegt van, Almachtige, delg mij dan maar uit uw boek. Ga met uw volk verder. Delg mij dan maar uit uw boek. Als u niet met uw volk verder wil, dan hoeft het van mij ook niet meer. Dat is natuurlijk voorbeden tot op het bot. Voorbeden is makkelijk natuurlijk, maar zodra je jezelf, je eigen heil in de waagschaal gaat stellen, dan gaat het wel heel erg ver. Paulus doet hier eigenlijk hetzelfde. Paulus als de tweede Mozes. Paulus die zegt hier, ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn. Het hoeft van mij niet meer. Als Israël er niet komt. Het is zo'n totaal andere houding als die we aantroffen in onze christelijke traditie. Dat je je afvraagt, hoe zijn we zo waanzinnig afgedwaald? Hoe zijn we zo waanzinnig terechtgekomen? En dan gaat het verder. In Romeinen 9. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. Het zoonschap, gaan we zo nog iets van lezen. En de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Wat hier opvallend is, is dat het staat in de tegenwoordige tijd. Dus niet hunner, zij waren Israëlieten, zij van hun was de aanneming tot zonen, dat heeft later de theologie ervan gemaakt. Zij waren het en wij zijn het. Zo is het gekomen. Nee, zij zijn het nog steeds. Hunner zijn de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Die is boven alles God, de prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Maar nu komt, Nu komt er nog even iets lastigs. Laat ik die er gelijk maar even bij pakken. Nu we hier toch zijn bij Romeinen 9. Want nu lijkt het alsof je toch in een stuk vervangingstheologie terechtkomt. Als je verder leest. En zo is het ook altijd uitgelegd hoor. Tenminste door een aantal theologen. Vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. En dan komt het, dat wonderlijke vers 6. Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Nou, hoe is dit gelezen? Zie je wel. Wie zijn het ware Israël? Alleen de gelovigen. Zij zijn het ware Israël. En dat aardse Israël, dat is helemaal Israël niet. Zo is het uitgelegd. Maar toch lees je dat niet helemaal goed. Want dan lees je niet met de Exodusbril op. Met de bril van de profeten op. Je moet het eigenlijk zo lezen. Letterlijk vertaald. Vers 6. Het is niet mogelijk dat het woord God zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen zijn nog die Israël. Niet allen van Israël zijn nog Israël. Dus zijn die Israël. Niet allen van Israël zijn die Israël. Nou, als je dit nou vanuit de profeten gaat interpreteren. Dus niet even vanuit een christelijke traditie. Want dan ga je hier zeggen, de kerk is het nieuwe Israël. Vanuit de profeten geredeneerd kom je bij Jacob en Esau bijvoorbeeld terecht. Kom je terecht bij, wie is er nog Jacob? Jacob werd op een gegeven moment Israël. Wat was daarvoor nodig? Om Jacob tot Israël te maken. Weet u het nog? Die strijd bij de Jabok. Waar die met die engel vocht. Waar die zelfs won. Hij hield er nog een handicap aan over. Hè?
Ja.
Dus een gevecht met God. Jacob. Niet de hielenlikker. Hè? Maar dat weet u wel, hè. Jacob is helemaal geen hielenlikker, dat heeft Esau ervan gemaakt. Dat is de uitleg van Esau. Nee, Jacob betekent hij die vasthoudt. Hij die de hiel vasthoudt. En welke hiel hield hij dan vast? Van zijn broer. De hiel van Esau. Jacob was geroepen om Esau vast te houden. Zo is Israël geroepen om de volkeren vast te houden. En zo zijn wij als gemeente geroepen om de wereld vast te houden. Als we nou elkaar allemaal vasthouden, dan trekken we elkaar er doorheen. En helemaal aan het hoofd staat natuurlijk de allergrootste vasthouder, onze oudste broeder, de Messias, de Heer Jezus. Maar, dus Jacob is nog niet Israël. Zo zijn, en dat is de grote frustratie en dat is het grote geheim waar Paulus mee worstelt in zijn dagen. Waarom is Israël nog geen Israël? Waarom blijft Israël nou steeds maar Jacob? Ze zijn wel ijveraars, zou later Paulus zeggen in Romeinen 10. Ze zijn wel ijveraars voor de wet, maar ze missen het inzicht. Ze zijn nog niet Israël. Nou, dus de grote vraag hier in Romeinen 9 is, wanneer wordt Israël Israël? Want op dit moment is een groot deel van Israël nog Jacob. Van Jacob naar Israël. Messiaanse Joden zeggen hierover. Misschien hebben we als Israël, als Joods volk, wel een crisis nodig, zodat we weer naar God gaan roepen. En zodat we ook God zullen gaan ontmoeten en Israël worden. Nou, dus dat is even Romeinen 9. Even een klein uitstapje hoor, Het is trouwens apart hoor, dat in Israël zelf, en vooral onder de jeugd, best wel veel vragen gesteld worden en een hang is naar echtheid. Van wie zijn we nu als Joods volk? Waar liggen onze roots? Vooral in periode van crisis ga je dat toch afvragen. Ik weet nog, toen werkte ik bij de NEM. Toen werd Rabin vermoord, de premier van Israël. Wat een drama. Maar toen ontstond er een hele beweging onder linkse, eigenlijk atheïstische Israëli's, die helemaal niet zozeer geloven in een God, die wilden eens onderzoeken van, ja, maar wat geloven we nu eigenlijk? Waar staan we nu eigenlijk voor? Met andere woorden, Israël is nog niet Israël. Paulus zegt hier niet dat Israël het niet zal worden. Nee, hij eindigt juist in Romeinen 11 met die fantastische belofte dat gans Israël behouden zal worden. He, dus daar gaat het naartoe. En als je in Romeinen 9 uitlegt van Israël zal nooit Israël worden en wij zijn het nieuwe Israël. Ja, dan maak je eigenlijk de uitleg van Paulus ronduit belachelijk, vind ik. Mag verder. Oh, wacht even. Ja, de positie van Israël. Wat is nou de positie van Israël in de Bijbel? Exodus 4. Exodus 4 kwamen we al tegen na wat Paulus erover zei in Romeinen 9. Exodus 4, daar wordt Israël genoemd, 22e vers. En Mozes die legt dat nog even aan de farao uit. Mozes die komt bij de farao en dan zult gij tot de farao zeggen, zo zegt de Heere. Een kortere definitie van de positie van Israël is er eigenlijk niet. Een hele korte definitie. Misschien moest het ook wel kort, want farao was niet gewend om lang te luisteren. Meestal werd er naar hem geluisterd. Zo zegt de Heere. Heere, J-H-W-H, de God van het verbond, de God die jij verbonden met Israël. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Hier hebben we dat zoonschap ten voeten uit. Israël als de eerstgeboren zoon van God. Soms in christelijke tradities waar men Israël helemaal weer ziet, heeft men het ook over onze oudere broeder. Onze oudere broeder. Israël is de oudste zoon. Deuteronomie 7. Over de positie van Israël. Een paar hoofdstukken verder. Dat is een heel bekend vers. Prachtig vers. Hier gaat de Heere God dat zoonschap nog wat uitbreiden. Van wat houdt dat nou in, dat zoonschap dan? Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk heeft de Heere zich aan u verbonden. Zich aan u verbonden. En u uitverkoren. Veel is uit gij het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had. Heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis uit de macht van farao. Dus verbonden, er komt een eed aan te pas, uitverkoren, allemaal kenmerken van de positie van Israël. Leviticus 26. Want de grote vraag is natuurlijk, en daarom Leviticus 26. We bladeren altijd heel wat hoor. Ik hoop dat je niet heel erg vindt, maar weet je, als je één tekst aanhaalt, dan hoor ik al van ja. Zo kan ik ook nog een paar teksten bedenken, maar ik probeer een beetje de lijn van het Bijbelse denken naar voren te brengen. Want hoe zit dat nou in de ballingschap dan? Heeft God Israël vergeten? Heeft God op een gegeven moment gezegd van ja jongens, nu zijn jullie verstrooid onder alle volkeren. Het is je eigen schuld. Nu is het gebeurd. Nee, ook daar is de Bijbel vrij helder over. Hoe zit dat nou tijdens de ballingschap? Al die mooie beloften. Is God er dan nog wel? Leviticus 26. Zeer indrukwekkende, emotionele verzen. Je moet maar eens in die ballingschap zitten. Met al die christelijke ellende die je over je uitgegoten krijgt. Ik denk weer even aan de Joodse reacties die ik nog niet heb voorgelezen. Dan zult u deze opmerking begrijpen. Vers 44. Maar ook zelfs, hier is de Heere God zelf aan het woord, maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. Want ik ben de Heere hun God. De Heere hun God verbreekt geen verbond, maar ik zal hen ten goede gedenken. Het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heere. Steeds weer de nadruk op wie God zelf is. Hè? God heeft zich verbonden aan Israël. En zelfs, als je denkt, nou jongens, we zijn verstrooid, we worden vervolgd. De christelijke theologen hebben al geciteerd van nou zie je wel, dat is nou een teken dat het nooit meer wat wordt. Dan zegt de Heere God, hou wacht even. Nee, zelfs midden in die verstrooiing ben ik bij ze. En laat ze niet los. Want ik heb het toch met hun verbonden. Ik heb mijn naam toch aan hun gegeven. Mijn zegel erop gedrukt. De belofte. Hoe nu verder? Op de website stond nog een citaat uit Genesis 3. Laat ik dat eerst even noemen. De moederbelofte, Genesis 3. Genesis 3 even vanaf vers 9 maar. Genesis 3 staat boven in de NBG-vertaling de eerste zonde. Soms noemen we het de zondeval, maar het hele woord komt in de Bijbel niet voor, hè, zondeval. Orthodoxe Joden zeggen zelfs over Genesis 3, dat is ook een gevaarlijke uitspraak hoor, daar moeten we eens over nadenken. Je hebt een Genesis 3 eigenlijk nodig om mens te worden. Om mens te worden. Oké. Er zit wel wat in misschien. Genesis 3. Even vanaf vers 8. Toen zij, Adam en Eva, hadden gegeten van de boom, van kennis van goed en kwaad, waren plotseling tot het besef gekomen dat ze naakt waren. En ik laat nu even heel veel dingen zitten hoor. En toen zij het geluid, vers 8, van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. Het is eigenlijk fantastisch wat hier staat, hè? Is je het wel eens opgevallen? Ze zijn als het ware al uit het paradijs, Adam en Eva. Innerlijk zijn ze al uit het paradijs. Want ze voelen zich er niet meer thuis. Ze zijn naakt. En ze zijn bang. Dan ben je innerlijk eigenlijk al vertrokken, terwijl je er uiterlijk nog bent. Maar dan staat hier in vers 8, ze hoorden het geluid van de Heere God die in de hof wandelde. Met andere woorden, God komt naar ze toe. In het verloren paradijs van Adam en Eva komt de Heere God als Heere, J-H-W-A, als de God die zich verbindt. Dus de verbinding is niet verbroken. De verbinding wordt hersteld. Van God uit. Van de Heere God uit. Misschien is de verbinding met Adam en Eva op dat moment wel verbroken. Er is angst gekomen. En je ziet het eigenlijk door de hele geschiedenis heen. Mensen hebben een angstbeeld van God. We zijn bang. En zijn boos op God. Maar God gaat weer wandelen, de Heere God, in het verloren paradijs van mensen. In het verloren paradijs van Adam en Eva gaat de Heere God wandelen. Waarom dan? Om ze te zoeken. En de Heere God, vers 9, riep de mens tot zich en zeide, waar zijt gij? De Heere God als de herder, zal later Jezus zeggen in het Nieuwe Testament, als de herder die dat verloren schaap zoekt. Zo is de Heere God hier aan het wandelen in het verloren paradijs van Adam en Eva en hij zoekt ze op. En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u de kennis gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mij zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat heb gij daar gedaan? Alsof je een kabinetsvergadering meemaakt. En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid. En toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte. Op uw buik zult gij gaan. Volgens de Joodse traditie was namelijk de slang eerst gewoon rechtop lopend. Misschien heb je het wel eens gehoord, maar dat is wel een rare gedachte. Maar toen ging hij pas op zijn buik. Onder al het vee en onder al het gedierte is velds, op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Dit wordt wel de moederbelofte genoemd. Nou wordt het meestal uitgelegd. Vijandschap tussen de vrouw en haar zaad. Het zaad in de Bijbel, als het gaat over het zaad, dan gaat het ten diepste over de Messias. In het boek Galaten gaat Paulus het nog verder uitwerken dat het zaad enkelvoud, staat hier ook in het enkelvoud, is messiaans. Vijandschap tussen de slang en het zaad. Je ziet dat ook in de bediening van de Heer Jezus op aarde. Waar had hij steeds weer last van? Hij had steeds weer, al aan het begin van zijn bediening, als hij die woestijn ingaat, dan wordt hij door de duivel verleid, 40 dagen lang. Hij wordt steeds op de proef gesteld. Vijandschap, vijandschap. En dan staat er heel mooi, maar ook onbegrijpelijk, misschien wel. Dit zal u de kop vermorzelen. Dus de slang raakt zijn kop kwijt. Geen kip zonder kop, maar een slang zonder kop. Een kip zonder kop kan nog even doorlopen. Een slang zonder kop ook. Kan nog even doorkruipen. Alleen hij is wel zijn richting kwijt. Hij is stekenblind geworden natuurlijk. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult de hiel vermorzelen. De hiel, wat is nou je meest kwetsbare plek? Dat is je hiel. En wat probeert die slang altijd weer als het gaat om Israël? Die slang probeert altijd weer, door de hele Bijbel heen zie je die lijn lopen, probeert altijd Israël in de hiel te bijten. He, je ziet dat bijvoorbeeld als Israël wegtrekt en ze moeten door de woestijn heen en ze komen in het beloofde land aan, dan worden ze in de rug aangevallen. Steeds weer zie je dat weer terugkomen, de hiel. Ik denk dat je dat ook voorzichtig moet doortrekken naar de vervolgingen door de hele geschiedenis heen. En misschien zijn we als christenen ook wel als blinden daarin gestapt en hebben we ook Israël heel vaak in de hiel gebeten. Hebben we een beetje meegeholpen met de slang. Maar nu zeg ik al hele vervelende dingen natuurlijk over onze traditie. Maar wat staat er dan over die slang? Dit zal, zegt de Heere God, er zal vijandschap zijn tussen uw zaad en haar zaad en dit zal u de kop vermorzelen. Dat is een wonderlijke uitspraak. Er staat niet, nou slang, het is afgelopen met je. Nee, dit zal u de kop vermorzelen. Wat zit er in de kop? Wat zit daar nou? Ja, er zit heel wat natuurlijk. Laten we niet in details gaan treden. Maar wat zit er in je hoofd?
Gedachtegoed,
je denken. Dus met andere woorden, de Messias zal ervoor zorgen dat dat hele slangendenken, wat deze wereld beheerst, dat dat wordt vermorzeld. Die hele slangachtige wereld van gedachten, dat dat eraan gaat. Later zie je dat bijvoorbeeld terug. Ik hou me niet helemaal aan het lijstje, geloof ik. Nou ja, jammer dan. Bijvoorbeeld zie je dat terug in Jesaja 25. Deze moederbelofte van Genesis 3 er even bijhouden. Jesaja 25, daar zie je dat op een andere manier weer terug. Daar zie je dan het heil voor de volkeren. Nou, die volkeren zitten gevangen in dat denken, in dat slangendenken, die vijandschap. En dan mag Jesaja uitroepen namens de Heere God. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg, kan natuurlijk maar één berg zijn, hè? Als je het hebt over de berg, Sion, voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijpe vette spijzen. Van gezuiverde belegen wijnen. En daar komt hij. Hier moest ik aan denken. Genesis 3 vers 15. De kop van de slang wordt vermorzeld. Wat gebeurt hier? En hij zal op deze berg de sluier vernietigen. Hier wordt het weer anders genoemd. De sluier vernietigen die alle natiën omsluiert. En de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn. Hier heb je het weer, hè? Dat slangendenken gaat eraan. En pas dan kun je echt feest gaan vieren. Dan is die vijandschap van Israël pas echt weg. Er wordt wel eens gezegd, als je dit soort teksten, dat soort citaten van die kerkvaders, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat nou? Dat is ten diepste slangendenken. Dat creëert van dat soort belachelijke, idiote, blinde vlekken. Je herkent het niet meer. Hoe is het mogelijk? En die sluier moet echt vernietigd worden. Wil je daaruit komen en wil je weer op een goede manier feest kunnen gaan vieren. Nou, nog even iets over Israël en de belofte van God. Trouwens, volgens mij... wil ik maar even doorklikken, want ik wil eigenlijk eerst Augustinus nog even bekijken. Volgens mij zit hij er... Nee, oh, dan moet je even wat terug, want ik denk dat je Augustinus even vergeten bent. Ja, ja, die miste ik nog even. Om even dit slangendenken nog even in uw achterhoofd. Hè. De kop en de hiel. Nou, ik denk voorzichtig, ik zeg het maar een klein beetje voorzichtig, dat op een gegeven moment, als je kijkt naar die leer van eindeloze straf, van eindeloze pijniging, heeft dat wat de geschiedenis betreft, als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, is dat vastgelinkt aan de uitspraken van die theologen van net. Dus op het moment dat Israël keihard theologisch buiten de deur werd gezet, kwam dit denken op. Ik heb nou even Augustinus erbij genoemd, maar dat is niet helemaal eerlijk hoor. Want er waren natuurlijk veel meer theologen daarna die het beweerd hebben. Augustinus was wel een van de eerste. In de vierde eeuw, vlak voor de val van het Romeinse Rijk. De leer van de zogenaamde eindeloze straf. Want, zo was het denken, als de Heere God Israël eruit schopt, waar hij zich onder ede aan verbonden heeft. We gaan zo nog een paar van die teksten lezen, waar dat heel duidelijk staat. De dag en de nacht mogen verdwijnen, maar Gods belofte aan Israël niet. Nou, als je dat verbreekt, theologisch, dat soort teksten verbreekt, dan is eigenlijk het hek van de dam. Dan ga je, denk ik, misschien wel een andere God creëren. Met prachtige bijbelteksten erbij, maar je bent alleen het hart kwijt. En je wordt harteloos. En dat merk ik een beetje aan dat soort uitspraken. En dan moet je bijna wel zeggen, ja, als God zo met zijn eigen oogappel, met zijn eigen uitverkoren volk omgaat, hij schopt ze eruit, hoe zal hij dan met de rest van de wereld wel niet omgaan? Ja, dat is misschien nog wel veel erger. En in de tijd van Augustinus, en dit is eigenlijk het onderwerp van vanavond niet hoor, dus maar eventjes kort. Nee, ik ga dat niet voorlezen, ik ga het uit mijn hoofd citeren. Augustinus zei op een gegeven moment, anders moet ik weer gaan zoeken, want ook dit bezigblad heb ik niet. Augustinus zei op een gegeven moment, eerst ten opzichte van Israël, waarom worden de Joden vervolgd? En waarom leven ze verspreid over de aarde? Dit is, uitspraak van Augustinus, zo wil God laten zien aan ons christenen hoe hij omgaat met een volk wat hem verworpen heeft. Uitspraak van Augustinus. Even in het achterhoofd. Daarnaast zei hij, als het gaat om de leer van de eeuwige straf, in de periode, in die tijd waarin Augustinus leefde, geloofden nog veel christenen, zoals dat gebruikelijk was in de eerste eeuwen, in dat God zijn verbond hield, dat in de universele liefde van God, dat God op de ene of andere manier voor elkaar zou krijgen dat iedere nakomelingen van Adam en Eva door de Heer Jezus het heil zou proeven. Universele redding werd toen breed uit in geloof. Bijvoorbeeld door Origenus, maar Clemens van Andrië. Er waren tal van belangrijke theologen die dat gewoon hard leerden, opschreven. En niemand die daar moeilijk over deed. In de tijd van Augustinus ging die wissel om. En Augustinus die zegt op een gegeven moment, zegt hij, ja, beste christenen, er zijn zachtmoedigen onder ons. Hij noemt het zachtmoedigen, dat vind ik wel heel mooi. Dat vind ik een eretitel. Er zijn zachtmoedigen onder ons en die geloven en die kunnen niet geloven dat God mensen voor altijd verwerpt. Ik citeer even vrij, hè, want zij geloven dat straf tijdelijk is en dat God zich uiteindelijk weer met die mensen zal verzoenen. Het is duidelijk, zegt Augustinus dan, dat dit niet volgens de Bijbel is. En dan gaat hij zijn keiharde leer neerleggen van verkiezing en van verwerping. Die later door Calvijn zal worden overgenomen. Maar het is wel apart dat Augustinus dat ook gewoon benoemt. He, dat een stroming is. We hebben het, wij als In Perspectief noemen ons wel als evangelisch universalisten. En dan zeggen mensen, oh, weer wat nieuws. Overgewaaid uit Amerika zeker? Nou, het is eigenlijk iets heel ouds. Ik moet u eerlijk zeggen, de verwerping van Israël en al die theologen die dat leren, dat is eigenlijk nieuw lichterij. Ja, het is al 1500 jaar oud hoor, maar ja, En wat is oud en wat is nieuw? Het is net hoe ver je teruggaat. Hier is begonnen. En met Israël werd die wissel omgezet en kwamen we eigenlijk in een heel hard godsbeeld terecht. Een godsbeeld van een God waarvan wij leren, zonder tranen in onze ogen, dat hij het grootste deel van de mensheid eindeloos zal gaan pijnigen. In een plek die wij hel noemen. En we hebben niet door wat voor ongelooflijke blinde vlek we hebben. En wat een gruwelijk beeld van God we eigenlijk schetsen. We zien het niet. Ik krijg zelfs vaak reacties van mensen die zeggen van ja, maar Wim, als je toch niet leert in een eindeloze hel. Wat heeft Jezus dan voor zin? Ik denk van, hè? Wacht even, heb ik nu wat gemist? Probeer ik even wat terug te graven. Van ja, er moeten toch mensen voor altijd verloren gaan, want anders had Jezus toch net zo goed niet hoeven te komen. Een soort omdenken is dat, hè? Want Jezus kwam nu juist, zodat er niemand verloren hoeven te gaan. Zie het Lam Gods, ik citeer maar even Johannes, toen hij voor het eerst Jezus zag. Hé, je moest kijken, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Is er maar één, maar zo zijn er natuurlijk veel meer. Zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden, maar ieder in zijn rangorde. Nog maar even een citeren. Vreemd. Je bent, denk ik, zeg ik maar even voorzichtig, maar je hebt weer opgenomen, dus niet vooruit dan maar. Je bent misschien wel in het denken van die slang terechtgekomen. Een ongelooflijke, gruwelijke, blinde vlek en we zien het niet. En we blijven met droge ogen beweren, God is liefde. Nou, dat vind ik wel knap. En dat had je natuurlijk in... Nou ja, het kan, want Chrysostomus, Petrus de Eerbiedwaardige, dat waren heel liefdevolle, aardige mensen. Die je best wel op de koffie wilden. Maar ze moesten alleen niet over Israël beginnen. Want dan kwam er opeens een hoop gif uit hun mond. Nou, zo merk ik het nu ook als bij hele lieve, aardige christenen. Je kunt prima met ze door één deur. Maar je moet plotseling niet over de eindbestemming van een ongelovige beginnen. En dan komen er dingen uit. Wow, geloof je dat echt? En kun je nog rustig koffie drinken? Ik vind het knap. Het moet wel heel sterke koffie zijn. We gaan even verder. De belofte. Nog een paar versen. Hebreeën. En ik zal ze niet allemaal gaan lezen. Want ze komen eigenlijk een beetje allemaal op hetzelfde neer. Dat is Hebreeën hoofdstuk 6. We gaan gewoon rustig door. We gaan wat telefoons af en we hebben wat achtergrondmuziek. Maakt allemaal niet uit. Ik kan citaten niet vinden. Het is een leuke avond dit. Hebreeën 6. Vanaf het 13e vers. En wat hier staat is zo krachtig. Je kunt er eigenlijk niet onderuit. Als je het gewoon even tot je door laat dringen. Want, staat hier, toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf. Met andere woorden, als je die belofte gaat aantasten, dan tast je God zelf aan. Zo diep gaat dat. Misschien dat je daarom wel tot dit soort gruwelijke theologieën kunt komen en het idee hebt dat je het over een liefdevolle God hebt. En dan gaat het verder. Voorzeker, zeggende voorzeker, zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is en de eed dient hun tot bekrachtiging als het einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijk aan de erfgenamen de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Het onveranderlijke van zijn raad heeft hij willen doen blijken. Hoe moet het nog duidelijker staan, hè, zou je dan denken? Paulus die neemt dat over. Het is de vraag of Paulus het brief heeft geschreven of niet. Zou kunnen van niet. Niet helemaal helder. En Paulus neemt dit over, dat onveranderlijke van die raad, in Romeinen 11, daar schrijft hij, Romeinen 11, vers 29. Het gaat maar even om dat onveranderlijke van zijn raad. En dan gekoppeld aan de belofte aan Israël. Want daar gaat het nu om, hè? Hier heeft hij net uitgelegd. Laat ik even vanaf vers 25 lezen. Want broeders, omdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. Ik heb wel eens in een ander verband gezegd, ik citeer dit eens ergens, en toen vroeg er een aardige mevrouw van, ja, maar meneer Hoogendijk, gaat dit dan over heel Israël? En ik was een beetje in een flauwe bui, moet ik eerlijk zeggen. En toen zei ik tegen deze dame, ja, denkt u dan dat het over een gans gaat? Nou, dat is natuurlijk een beetje een flauw grapje. Maar gans Israël, ja, dat is natuurlijk wel heel Israël. En natuurlijk gaan theologen hiermee aan de haal. En die zeggen, ja, maar heel Israël, dat wil zeggen het volk als totaal. Maar natuurlijk niet ieder individuele Israëli. Ja, maar wacht even, zo ga je het uit elkaar plukken. En zo ga je toch een hoop ontkrachten. Moet je voorzichtig mee zijn. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Want zo kun je elke belofte, denk ik, op slinkse wijze ontkrachten. En dat is in de theologie veel gedaan, hoor. We kunnen talloze voorbeelden bedenken. Zal ik nu niet doen. En dan staat er we lezen even verder. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderen wil. En dan die onveranderlijke raad. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. God heeft gezworen bij zichzelf. Dat is een eed die niet verbroken kan worden. Onveranderlijk. Genesis 15. En dat is even de laatste die ik aanhaal. Dan gaan we eerst even lekker aan de koffie. Genesis 15. Hoe zit het dan met die belofte aan Abraham? Weet u, Genesis 15 is eigenlijk een waanzinnig hoofdstuk. Dat kun je niet bedenken. Het is namelijk wat de Heere God hier doet ten opzichte van Abraham en zijn nageslacht Israël. En via Israël weer naar de volkeren toe. En Israël en de volkeren wijzen weer naar de Messias. En zo kom je bij alle nakomelingen van Adam en Eva. Dit is de evangelie in twee zinnen. Hij verbindt zich onvoorwaardelijk, eenzijdig met Abraham. De Heere God gaat een verbond sluiten met Abraham. En hij sluit eigenlijk een verbond met zichzelf. En Abraham ligt te slapen. Ik ben soms wat lui aangelegd. Daarom vind ik ook dat ik eigenlijk te veel doe. Ik ben eigenlijk te lui daarvoor. Maar toch, vooruit dan maar. Maar ik ben eigenlijk een beetje lui aangelegd. Ik denk van ja, God sluit een verbond met zichzelf. Wij mensen hebben soms het idee, ja, we moeten heel actief zijn en moeten God een handje helpen. En dat is allemaal waar, God wil ons inschakelen. Maar ten diepste heeft hij een verbond gesloten met zichzelf. Even laten doordringen, dat is de kern van genade. En als je die kern kwijtraakt en je gaat dat fundament veranderen door mijn enthousiasme, door mijn activiteiten, dan kom je al snel op een ander spoor. En het kan een heel mooi evangelisch spoor zijn, of een mooi reformatorisch spoor, maar het is niet ten diepste een bijbelspoor, denk ik. Moet u eens even luisteren, in Genesis 15. De Heere God die gaat een verbond snijden. Dat snijden, zo op die manier sluit je het in het Oude Oosten. Vers 17. Daar gaat het gebeuren. We lezen even af vers 12, sorry, want Abraham moet eerst nog in slaap vallen. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. Letterlijk staat er zoiets als narcose. Abraham kwam onder narcose. Hetzelfde woord als dat je al eerder tegenkomt in de Bijbel als het gaat om Adam. Adam kwam ook onder narcose. En pas op, want als je wakker wordt, dan is daar ook Eva. En zo kan dat soms gaan dan, met narcoses in de Bijbel. Toen de zon op punt stond, Abraham viel in een diepe slaap en zie hem overviel een angstwekkende dikke duisternis. Abraham maakt hier profetisch de exodus al mee. Hij maakt hier de vervolging mee die Israël meemaakt in Egypte. En hij zeide tot Abraham: weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan, gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierin wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. En dan komt het verbond. Abraham slaapt. Dus Abraham, hoe sluit je in het Oude Oosten een verbond? Beide partners lopen tussen de stukken door en geven elkaar een soort kruik met allerlei verwensingen erin. En wat is nou de deal? Dat soort kruiken zijn ook teruggevonden in het Oude Oosten. Wat is de deal? Als jij niet aan het verbond houdt, dan heeft je tegenpartij het recht om de kruik stuk te slaan. En wat geloofde men dan? Dan komen al die vervloekingen over jou. En andersom natuurlijk ook. Dus je had allebei je kruik. In het Griekse denken is dat de doos van Pandora geworden. Hebben ze misschien wel hiervan gestolen. Nou, maar hier slaapt Abraham. Dus hier zijn geen twee verbondspartners. Hier is er maar één. Want Abraham ligt te slapen. Abraham neemt niet actief deel aan dit verbond. Toen de zon was ondergegaan en het dikke duisternis was, zie je een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de Eufraat, Keniet. Nou, dat gaat er nog even door. Het gaat hier over het land. Maar God sluit hier ten diepste een verbond met zichzelf. Hij verbindt zich onvoorwaardelijk aan Abraham. Zoals later de Heer Jezus zich onvoorwaardelijk aan de mensheid heeft verbonden. Zonder voorwaarden te stellen. En een onvoorwaardelijk verbond wat de Heere God gesloten heeft met zichzelf. De eed die hij gezworen heeft op zichzelf, die kun je niet verbreken. Die kun je niet verbreken. Abraham kan dat niet verbreken. Want Abraham sliep. Zo kan Israël, ook als ze dat zouden willen, kunnen zij dat verbond ten diepste niet verbreken. Want God komt er altijd weer op terug. Nou, hier gaan we even een punt zetten. Windows stopt er ook al mee. Windows Professional krijgen we nu plotseling. We gaan een kopje koffie drinken, daarna mag u mij alles vragen. Ik zal ondertussen stiekem even het citaat opzoeken, mocht u dat nog toch wel even willen horen. Aan de uitgang staat Linda, u kunt er niet omheen, u moet door de smalle poort heen. Aan de uitgang zal Linda collecteren voor de kosten van deze avond. We moeten de zaal huren, dus daarvoor is de collecte. Tot zometeen.